De Maldegemse Bijaard slaat 11 uur. Het is zondagvoormiddag. Dames en heren, welkom. Dit is inderdaad Satelliet. Uw zondagvoormiddag actualiteitenprogramma, dit al 6 jaar lang. Ga rustig bijzitten, want wij hebben vandaag terug een fikse boterham die u moet verteren. Even kijken wat wij allemaal doen in het komende uur. Wij hebben twee, laten we zeggen, tamelijk grote onderwerpen. En die twee onderwerpen hebben allebei één ding gemeen, namelijk dat zij iets te maken hebben met de braderie in Maldegem Centrum van volgende week. Wij praten immers met de organisatie, of met mensen van de organisatie Helping Hands. Wij hebben daarvoor in de studio onder meer de heer Roland de Bree en de heer Willy de Kuiper van restaurant Edelwijs. En daar is alles te doen. Er was daar al een tentoonstelling en de trekking die zal ook volgende week tijdens die braderie plaatsvinden. Dat is het grote luik van dit programma. Ook tijdens die braderie volgende week zul je ergens de stand vinden van Paul Goemare van het Trempeltje. Hij en zijn groep vrijwilligers die zullen materiaal te koop aanbieden en de opbrengst daarvan gaat integraal naar de vereniging of de sportvereniging van visueel gehandicapten. En dat noemt dan eigenlijk de atletiekvereniging voor visueel gehandicapten uit Brugge. Met hen, met die mensen, met de voorzitter van die vereniging, hebben wij ook een kort gesprek gehad tijdens een persconferentie eerder deze week. En ook dat krijg je integraal te horen. Natuurlijk hebben wij ook onze portie streekinformatie en wij gaan ook nog een telefoontje plegen, maar daarover hoor je straks meer.
Inderdaad, onze activiteitenkalender die trouwens ook in de zomeredities vanaf juli zal doorlopen. Je weet dat dit zesde satellietseizoen zo langzamerhand op de laatste benen loopt. Je krijgt nog een paar afleveringen die onder andere gewijd zullen zijn volgende week aan een vrij onbekende sport hier in Vlaanderen, namelijk de bikecross of de bicross. En dan praten wij met de familie De Baren uit, waar zijn ze ook alweer, Patrick?
Uit Maldegem, Stroobrugge, net op de schreven bijna.
En dan de laatste zondag van deze maand krijgen wij een gecombineerd programma. Dat zal gewijd zijn aan de 11 juli viering, waarover straks ook nog een woordje meer. En ook aan de brandweerspelen hier in het centrum van Maldegem. En dan stappen wij de maand juli binnen met onze zomeredities, die dan wel nog aangevuld zal worden de tweede zondag van juli met een verslag van de gemeenteraadszitting. Maar eerst dus onze activiteitenkalender. Ik begin met een beetje gemeentelijk nieuws en het gemeentebestuur meldt ons dat de eerstvolgende ophaling van oud papier plaatsvindt op 7 juli, donderdag 7 juli. Dan kan ik u ook meedelen dat de mensen die geboren zijn tussen 1 april 1944 en 1 mei 1976 nu reeds houder zouden moeten zijn van een nieuw model identiteitskaart. Mocht jij dus in die leeftijdscategorie vallen en je hebt nog niet zo'n nieuw model van paspoort, dan moet jij jou onverwijld in contact brengen met het gemeentebestuur van Maldegem, waar je dus alle nadere inlichtingen zult krijgen. Dan is er nog een klein bericht, Patrick, dat gaat over de aanvragen van pensioenen. Het is namelijk zo dat het bureel voor pensioenen op het gemeentehuis gesloten zal zijn van 21 juni tot en met 5 juli.
En wie bloed te veel heeft, die kan het altijd kwijt voor het goede doel bij het Belgische Rode Kruis, afdeling Maldegem. Er zijn daar al 2 inzameldagen gepasseerd. Er komen er nog 2, namelijk in Maldegem-Donk. Dan is de bloedinzameling er op vrijdag 17 juni van 18 uur tot 19:30 in de jongensschool. En te Adegem is er bloedinzameling op dinsdag 21 juni van 17:15 tot 19:30 en die gaat dan door in zaal Davé, dorp Adegem.
U weet, luisteraars, dat er in de maand mei een actie Ik steun Oranje doorgegaan is, ten voordelen van de VZW Oranje hier uit Maldegem en ook uit Balgeroeke. Die actie werd afgesloten op zondag 29 mei met een dag dus in het teken van Oranje. Het weer was niet zo direct van de partij, maar toch werd het een gezellige dag en vooral ook een volle doomzaal waar dus activiteiten doorgingen van Oranje. Om 18 uur werd de trekking gedaan van de tombola en als winnensnummer kwam uit de trommel 1452 en als reservenummer 1554. Nu, de gelukkige winnaar van die tombola kan zijn prijs, en dat is een kunstkeramiek uit de hand, of van de hand van Leon Goossens uit Eeklo. Je kan dat afhalen bij het plaatselijke secretariaat van Oranje in de Pastoor Bontestraat in Eeklo, Balgeroeke. Je kunt misschien eerst dus telefoneren en het nummer staat hier niet vermeld, of toch wel? Nee, secretariaat Brugge, dat zal niet het juiste nummer zijn. Dus kun je contact opnemen met het secretariaat in de Pastoor Bontestraat nummer 4 en dat is bij meneer Wijmeers.
En de landelijke gilde van Maldegem-Donk, die ruilt het platteland even voor de grootstad, want zij gaan begin juli naar Londen. Dat is hun jaarlijkse reis, deze keer dus naar de hoofdstad van Groot-Brittannië, van Engeland. Een tweedaagse luxe autocarreis die doorgaat op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli. Er zijn bezoeken gepland, uiteraard aan de City van Londen met de Thames, de Tower, Westminster Abbey, het parlement, de Big Ben. Ook alle ruimte en tijd voor shopping voor de dames, St. Paul's Cathedral en dan is er ook nog een uitstap naar het prachtige Canterbury, naar de wereldberoemde kathedraal. Je vraagt je allicht af hoeveel kost die reis? Wel, je betaalt daarvoor 4000 frank. En daarvoor heb je dan de autocarreis, parkinggeld, btw, bootreis door en heen en terug, overnachting met ontbijt in het hotel, avondmaal van de eerste dag en middagmaal van de tweede dag. Je kunt je inschrijven tot zaterdag 25 juni aanstaande. En er zijn, heb ik vernomen van meester de Koning, nog enkele plaatsen vrij. Dus wie interesse heeft, die zal er nu toch vlug moeten beginnen bij zijn. Je kunt voor meer informatie terecht bij ofwel de voorzitter, de heer Huygen, ofwel de secretaris, dat is dan de heer de Koning.
Dan overloop ik ook al even heel kort het 11 juli programma. Dat zal doorgaan in een tweedaagse eigenlijk, vrijdag 8 juli. En zaterdag 9 juli. Heel kort zeg ik, omdat wij dus op 26 mei daar in het lang en in het breed nog op terugkomen met mensen van het 11 juli comité. Wel misschien vermelden dat het weer op twee locaties zal doorgaan, zowel dus in het Sint-Anna-park als ook in een annex eigenlijk van dat park. Het park van het Guis Vermast, dat dus ook nu eigendom van de gemeente is geworden. Je krijgt weer optredens van ruiterijverenigingen, van fanfares, volksdansgroepen. En dat speelt zich af in het Sint-Anna-park. En dan wordt er ook aan cultuur gedaan, of moet ik eigenlijk zeggen aan een andere soort van cultuur gedaan, met poëzie- en muziekuitvoeringen van onder andere mensen zoals een Lieve Blondeel, een Els Goedals, een Marijke de Winne. En ga zo maar door. Meer daarover dus op 26 mei.
En dan iets wat wij enkel eigenlijk kunnen toejuichen, dat is dat organisatoren van kermissen en zo ons voor de luisteraars ook eens een blik gunnen in hun programma. Zo gaat volgende week Kattenhoek Kermis door. En ik overloop het even heel vlug, in detail kan natuurlijk niet, daarvoor moet je dan maar eens de plaatselijke bladen zoals Vrijmaldegem en zo inkijken. Maar even een overzicht toch. Vrijdag 17 juni is er vinkenzetting. Kaarting manielen in de feesttent en dan om 22 uur toch wel aan te stippen een dropping voor allen. De zaterdag, volgende week dus, 18 juni, om 10 uur minivoetbaltoernooi. Om 19 uur dan begint eigenlijk het grote avondfeest met een barbecue in de feesttent aan 250 frank. En om 21 uur, dan een groot kloefkensbal. Een gezellig familiebal moet dat dan worden in de feesttent met disco Freddy Caspo en RV Visplatiné. Mooi naam vind ik dat. Dan de zondag, een tekenwedstrijd, een finale van de wedstrijd minivoetbaltoernooi. Gijbert bowling voor mannen en vrouwen. En om 19 uur dan de grote prijsdeling in de tent, waar de gelukkigen of de meest bekwamen zullen worden bekendgemaakt. Ook de tekenwedstrijd en de Gijbert bowling zullen ginds of daar op dat moment hun ontknoping vinden. De maandag is er nog een dienst voor de overledenen van de wijk. Om 15:30 een gratis koffietafel voor gehandicapten en gepensioneerden. En om 17:00 kinderanimatie in de feesttent.
Dan draai ik nog even mijn tong goed in de mond, want hier volgen een paar moeilijke namen. Dit in verband met een rockconcert dat doorgaat in Waarschoot in een nieuw volkshuis aldaar in de Stationstraat 112. Het wordt een driedaagse, vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juni. Op vrijdag 24 juni om 20 uur en 22 uur, een optreden van Illusions Firebrick. En dan op zaterdag 25 juni worden dat de Blue Jeans Factory en de Dirty Fingers. En dan nog een dagje later op zondag 26 juni krijg je de Kremlin Cowboys en de Sphinx. Dat gaat dus allemaal door in Waarschoot. Je betaalt voor de 3 dagen in voorverkoop 200 frank en aan de ingang 280 frank. En er is ook nog een muzikale omlijsting door Studio Atomic en de deuren gaan open om 18 uur.
Dat waren onze berichten voor deze week. Wij gaan zo dadelijk, luisteraars, 2 onderwerpen die allemaal toch verband houden met de braderie van volgende week hier in Maldegem. Je vraagt je misschien af waarom krijgen wij niet eens een overzicht van al de activiteiten, wat daar zal gebeuren tijdens die braderie. Kan ook voor mensen van buiten Maldegem toch interessant zijn nu. Aan onze goede wil ontbreekt het niets, maar wij hebben van de organisatoren helemaal niks gekregen van informatie, dus kunnen wij ook niks mededelen. In vele andere gebieden, in vele andere steden en gemeenten geeft men toch af en toe wel eens het illustre idee om voor dergelijke gelegenheden eens een persconferentie te plannen. Dat is in 1 woord geschreven en dat betekent dat de mensen van de plaatselijke pers ook eens worden uitgenodigd om meer inzicht te krijgen in het programma. Dat kan dan enkel de mensen uit de streek, het publiek, Jan en Alleman ten goede komen. Misschien is een goede tip voor de toekomst. Wij draaien muziek en daarna krijg je dan onze telefoon.
Dat was Sting. Misschien de koptelefoon een klein beetje zachter, Christ, want anders gaat het wel ruisen, inderdaad. Waarom die luide koptelefoon? Wel omdat wij iemand aan ons telefoontoestel hangen hebben. En dat is gemeenteraadslid Gerard Storm. En de mensen die over een vrij Maldegem beschikken, en dat zijn er, dacht ik, toch wel heel wat, die zullen misschien wel die vrije tribune hebben gelezen, met daarin dus het artikel De Klacht en Feiten van Gerard Storm. En voor zij die het nog ter hand willen nemen, dat staat onder de titel Voorstel invoering parkeren vignet in blauwe zone afgekeurd. Nu Gerard, dat is 1 zaak dat uw voorstel afgekeurd is, maar onderaan het artikel staat er wel, dacht ik, een andere zaak. En dat is min of meer een serieuze aanklacht tegen sommige persmensen die blijkbaar volgens u althans van kwade wil zijn wat betreft hun artikelen. Gerard, ben je daar?
Ja.
Ja, je bent er. We kunnen je slecht horen, maar dat ligt niet aan u, maar wel een beetje aan ons. Een klein beetje luider, Christ.
Ja. Is dat beter nu?
Dat is beter, ja. Gerard, jij hebt een vrije tribune gezet in het Vrij Maldegem.
Ja.
En er staat nogal een serieuze aanklacht in. Misschien kan ik een paar zinnetjes citeren om het toch aan de luisteraars duidelijk te maken.
Ja, doe maar.
Het gaat volgens u over een dermate gebrek aan objectiviteit of opzettelijke misleiding van het lezerspubliek bij het opstellen der gemeenteraadsverslagen in sommige dagbladen, iets wat u dus niet kunt vatten. En ik citeer verder, men kan er slechts naar gissen. Is het te wijten aan een hersenletsel bij sommige verslaggevers, waardoor waarnemingsstoornissen optreden, of zijn er persoonlijke, financiële, materiële of politieke belangen mede gemoeid? Tot einde citaat. Hè. Eerlijk en proper is het in elk geval niet. Daarmee sluit je af. Vanwaar, Gerard, die toch wel serieuze aanklacht van jou?
Ja, natuurlijk. Er zijn dus hoofdzakelijk andere mensen die de gemeenteraadsverslagen volgen, die mij erop wijzen dat op bepaalde, ze snijden zelfs artikelen uit, bezorgen mij dat en zo meer. En ze zeggen, zie eens hier, wij weten nu dat hij bijvoorbeeld een bepaald punt op de tafel gebracht hebt en daarover een discussie uitgelokt hebt. En daar is over niets over te lezen in het dagboek in het verslag. Hoe komt dat? Ja, ik weet dat ook niet hoe dat komt. En ik heb dat eens van nabij gevolgd. Ik heb meermaals moeten vaststellen dat bijvoorbeeld zaken waar ik een grondige studie van had gemaakt en op tafel gebracht had in de gemeenteraad, dat er achteraf een verslag van verschijnt en dat alles wat ik gezegd heb dus een andere naam gegeven wordt van de raadsleden. Hè? Die dat zo gezegd hebben, het probleem is dat anders, nee, dat is allemaal niet waar. Waar die mensen dat uithalen om op deze manier het publiek voor te leggen, dat weet ik ook niet.
Gerard, het is dus geen eenmalig gebeuren. Je hebt het al meerdere keren vastgesteld.
Meerdere keren, ja.
Nu, wat misschien wel gevaarlijk kan zijn, dat is dat je zeer algemeen blijft en dus geen namen noemt. Hè? Je spreekt over de pers.
Ja.
Er zijn misschien kranten of persmensen die ter goeder trouw zijn.
Ja,
en die daarmee dan ook ergens toch een verdenking op zich voelen wegen. Kun je of wil je specifieker zijn of doe je dat liever niet?
Ja, dat is juist het geval. Men weet niet wie dat is. Hè? Er wordt nooit geschreven in de pers, dus de naam van de opsteller wordt nooit voluit geschreven. Met meestal te hissen naar wie dat is. Hè?
Dat begrijp ik toch niet zo goed, Gerard. Dus wij zitten op die perstafels achteraan toch al jaren. Ja. Je kunt toch ongeveer wel weten, eigenlijk kun je het zeker weten, bijvoorbeeld het laatste nieuws, dat is die man, Nieuwsblad is die man, het Volk, daar zit die, Gazet van Antwerpen zit Ginder in de Hoek. Zijn er dan ergens, geheime schrijvers of zo?
Ik denk niet dat het de reporters zijn van Vrij Malgen bijvoorbeeld, hè. Mm-hmm. Dat zijn algemeen gekend, hè. Ja. Dus ik weet niet of die mensen ook in de dagblad schrijven, dat weet ik niet.
Maar de anderen zijn ook gekend, hè?
Ja, maar niet allemaal, hè. Ik kan niet specificeren wie en welk blad schrijft, dat weet ik niet, hè. Maar dat kan ik niet weten, hè. Mm-hmm. Ja, er zijn dus verschillende bladen, hè, waar men in schrijft. Maar wie schrijft in welk blad, dan zijn ook misschien verschillende reporters ook. Mm-hmm. Ja, misschien vreemde reporters die dat overnemen of zo, dat weet ik ook niet. Die dat bepaalde gegevens als overnemen.
Mm-hmm. Nu, voor de grote kranten, hè, de bekende kranten, is het wel geweten, hè. Zeker door jullie... rond de raadstafel. Inderdaad, in de krant zelf gaan de lezers enkel initialen vinden of afkortingen. Ja. Voor hen kan het moeilijker zijn. Maar voor de raadsleden is het toch eigenlijk een duidelijke zaak, omdat de persmensen ook van de gemeente uit alle informatie krijgen. Dus die namen zijn bekend, hè. Ja. Je ziet ze ook, hè.
Ja, ik heb me trouwens nog nooit de moeite getroost om dat te gaan uitvissen van wie bepaalde initialen zijn. Dat weet ik niet. Diegene van het Vrij Malham, dat kennen wij.
Mm-hmm. Maar het Nieuwsblad ken je ook, hè?
Het
Volk ook, hè? Dat wordt duidelijk gezegd. Dat is ook Paul Veerman.
Daar staan soms verschillende namen onder, hè? Mm-hmm.
Laatste nieuws ben ik dan.
Hè? Zijt jij dat laatste nieuws?
Inderdaad.
Nou, dat wist ik ook niet.
Mm-hmm. Nu, ik dacht dat voor de meeste raadsleden een duidelijke zaak was. Maar nee, blijkbaar niet.
Dat is het geval. Mm-hmm. Er zijn waarschijnlijk heel weinig raadsleden die dus op de hoogte zijn, die weten wie er in welk de blad schrijft. Dat veronderstel ik toch.
Nu, met de verkiezingen op deel zullen zij misschien wel goed weten wie voor wat schrijft, Gerard. Ja, wat mij ook een beetje eigenaardig lijkt, dat is dat jij in een vrijmaldigem reageert op zaken die blijkbaar gebeurd zijn in andere klanten.
Ja, ik spreek dat van de dagbladen, hè. Ik spreek niet van vrijmaldigem.
Heb je ook bijvoorbeeld een recht op antwoord gevraagd aan andere kranten?
Ah, dat heb ik nog niet gedaan. Nee, dat heb ik nog niet gedaan, hoor. Mm-hmm. Nou, ik wil die zaak zo ver niet drijven, hè. Het is maar een waarschuwing dat ik geef, hè. En dat niet proper is, hè, een dergelijke manier van werken, hè. Ik hoop dat dat in de toekomst zal veranderen. En moest dat niet veranderen, moest dat zo blijven, dan natuurlijk zou ik overwegen om dus recht op antwoord te vragen, hè, op bepaalde kranten.
Misschien, Gerard, kun je ook eens een punt aan de dagorde toevoegen van de komende gemeenteraad en een beetje aan jouw collega's gemeenteraadsleden vragen dat zij tegenover zichzelf en tegenover de pers ook een beetje meer hoffelijkheid betonen. Wanneer er iemand een punt op de tafel brengt, dat zij dan luisteren ten eerste. En ten tweede zwijgen, zodanig dat de persmensen ook goed kunnen horen wat er gezegd wordt. En door wie het gezegd wordt, dat zou wellicht ook de objectiviteit van sommige artikels ten goede komen.
Dat is juist, ja. Dat is ook mijn oordeel. Mm-hmm. Men moet de zin aan het woord laten en dat het nodige respect voor die tersgekomst opbrengen om tenminste toe te luisteren en te zwijgen.
Misschien mogen wij dat punt verwachten, Gerard, toegevoegd door jou aan de komende gemeenteraad?
Jawel.
Oké, dat zal in dank door de persmensen aanvaard worden.
Dus dan ga ik eens, en tot slot, Gerard, nog geen klachten gehad over de berichtgeving hier, dan niet in de gesproken pers, in de geschreven pers, excuseer, maar dan wel in de gesproken pers, want ook dat is toch een orgaan waar je uiteindelijk veel kan doen en veel kan misdoen ook, hè?
Tuurlijk, ja.
Heb je daar al...
Ik had bepaalde suggesties reeds in het achterhoofd zitten, bijvoorbeeld voor de verslaggeving van de raadszitting via de gesproken woorden, de radio.
Ja.
Had ik gedacht dat men toch zou moeten na iedere raadszitting dus een veranderen van verslaggever. Dus een andere verslaggever. Er zijn dan verschillende verslaggevers, hè, van verschillende...
Oh ja. Ja.
Dus het was misschien interessant, denk ik toch persoonlijk, dat men eens van dit blad en dan een ander verslag van een ander blad en zo. Dus om de beurt een verslag zou laten geven van de raadszitting. Dat was toch mijn inziens toch meer correct is, hè.
Inderdaad, Gerard. Wij hebben dat in het begin inderdaad zo opgevat. al de mensen die wij dan natuurlijk wel kennen en jij van zien uiteraard ook, die rond de tafel zitten, achteraan de raadzaal, die lange tafel, die zijn door ons uitgenodigd, maar die stellen er niet altijd prijs op of meestal niet om te komen. En zodoende is er eigenlijk maar één gegadigde meer die overblijft, en dat is dan onze collega en vriend Paul Veerman. En met hem moeten wij dan noodgedwongen dat doen. We hebben er hem graag bij, maar wij zouden het graag ook uitgebreider zien. Maar die mensen komen niet zomaar op onze wenken af.
Dat is spijtig. Ja. Dat is spijtig. Men zou dat toch moeten gevolg aan geven.
Mm-hmm. Daar heb je wel gelijk in, vind ik.
Mm. Ja, ik zal dus ook dat punt aansnijden, dus, hè, de volgende raadszitting. Hè. Dat is een oproep doen aan de verschillende verslaggevers, dat ze zouden gevolg geven aan de oproep van uw radio.
Mm-hmm. Oké, Gerard, bedankt voor jouw tussenkomst. Nog een prettige dag en tot later, hè?
Goedendag.
Gerard, bedankt. Terug tijd voor de muziek. Niet zoveel muziek vandaag, maar dat maken we ruimschoots goed in de zomeredities. Vooral hier ons tweede grote onderwerp aan te snijden, nog een kort woordje over iets wat ik ook deze week in Vrijmaldegem las. Je ziet, we zijn dus op de hoogte. En dat gaat over het jeugdhuis Het Centenaarke in Sint-Laurijns. Nu staat daar vermeld onder een foto in drie zinnetjes na een maandenlange discussie tussen de eigenaar, en dat is tussen haakjes de kerkfabriek, en de huurder, en dat is dus het jeugdhuis, heeft het jeugdhuis Het Centenaarke op bevel van de vrederechter het gebouw verlaten. Men ziet duidelijk de sporen van vernieling na het verlaten van dit pand. Meer staat er niet. Dus is dat nu vernield door de mensen van het Centenaarke bij het verlaten, of was het al vernield, dat moeten wij in het midden laten. De juffrouw van het Centenaarke, die hier al een paar keer geweest is, had beloofd ons op de hoogte te houden. Dat is bij deze nog niet gebeurd, maar misschien komen wij daar wel terug in een volgende editie.
En dan, zoals gezegd, ons volgende onderwerp, en we maken een beetje voort, want de mensen van Helping Hand zetten hier ook al de trappelen van ongeduld. Nu, ik zei het al, twee onderwerpen die wij niet kunnen loszien van die braderie en die we dus noodgedwongen ook vandaag moeten brengen. Vlug over naar de jeugdherberg, daar vond vorige maandagavond een samenkomst plaats met mensen van de atletiekvereniging voor visueel gehandicapten uit Brugge. Wij hadden een kort gesprek met de voorzitter. We praten vandaag in onze studio met meneer Danny van Eenhoge. En die man is voorzitter van VG8 Noordzee. Misschien dat toch even toelichten. Dat is een atletiekvereniging voor visueel gehandicapten. Noordzee, dat staat voor de kuststreek, want daar is jullie vereniging eigenlijk wel gevestigd. Danny, misschien toch iets meer over die atletiekvereniging voor visueel gehandicapten uit Brugge. Wanneer is die ontstaan?
Die is om 15 jaar geleden ontstaan, dus aan, zoals u zegt, aan de kuststreek. Maar nu is die volledig in Brugge.
En hoeveel leden telt die vereniging nu?
Spelende leden 18. Zowel voor torbal, golbal en atletiek.
Dus ik begrijp dat jullie echt aan competitie doen. Dat is niet zomaar vrijblijvend, wat sportbeoefening als hobby. Het blijft uiteraard een hobby, maar het gaat ook verder. Hè. Jullie doen echt mee in clubverband. Jullie nemen deel aan wedstrijden. Kun je daar eens een paar illustraties van geven? Want ik heb gehoord dat jij ook al een stukje van de wereld gezien hebt. Jij bijvoorbeeld.
Ja, dus je stapt in die ploeg en de trainer maakt dat je iets kent. Vooral onze club is vooral heel sterk op atletiek. Als er Belgische kampioenschappen zijn, dan gaan er geweldig veel medailles mee naar onze club. Van het jaar gaan er zelf 3 mensen naar Seoul. Als er Europese kampioenschappen zijn of wereldkampioenschappen, dan zijn er altijd 4 of 5, soms 5 atleten die uitgenodigd worden om daaraan deel te nemen.
Nu, wij spreken over een sportvereniging aan sport doen. Ik kan mij best voorstellen dat dat voor mensen die visueel gehandicapt zijn, slechtziend, blind, dat dat heel bijzondere problemen kan stellen. Kun je daar eens een paar voorbeelden van geven? Wat kan het voor jullie bijvoorbeeld moeilijk maken?
Het moeilijkste is voor ons de verplaatsing. Als ik ga trainen naar Brugge, naar het Julien-Sans, dan ben ik een uur om door te gaan naar Julien-Sans, dan train ik 2 uur en dan heb ik een uur tijd nodig om terug te keren. Dus ik ben 2 uur onderweg en train 2 uur. Buiten een valide stapt in zijn auto, rijdt bijvoorbeeld een kwartier, traint 2 uur en rijdt een kwartier terug. Dus wij hebben een uur en een half langer tijd nodig om ons te verplaatsen.
Dus de inspanning die je als visueel gehandicapte moet leveren om aan je sport toe te komen, die is echt veel groter dan bij valide mensen. Dan moet die sport in jullie leven ook heel wat betekenen. Kun je daar iets meer over zeggen?
Ja, voor mij betekent dat geweldig veel. Als ik in die ploeg kwam, in die groep, kost ik me moeilijk alleen verplaatsen. Ook al zag ik nog tamelijk goed, nu ook nog, maar toen kon ik moeilijk een bus alleen nemen, werd ik gevoerd naar daar of brachten ze me. En als je dat graag doet, dat sport, dan ga je trachten het alleen te doen. Ga je trachten alleen te gaan, want ze blijven niet achter je komen. De mensen kunnen dat niet volhouden. Dus en dan, na een tijdje, begin je zelfstandig te worden. En is dat geen probleem meer om de bus te nemen, om een trein te nemen, om naar Brussel te gaan. Dat is geen probleem meer voor mij, dankzij die sportgroep.
Het is dus niet alleen een aangename en gezonde vrije tijdsbesteding, maar eigenlijk ook een manier om zelfstandig te leren worden, of nog meer zelfstandig, zelfvertrouwen te winnen. Nu, wij praten daar niet zomaar vrijblijvend over in dit programma, luisteraars. Het zou een satelliet niet zijn als er geen staartje aankwam. Hè? En daar zijn we nu aan toe, Danny. De problemen die jullie hebben, die zijn ook materieel heel groot. Hè? Want zo'n sportploeg, dat run je niet zomaar gratis, hè?
Nee, dat doe je zeker niet. Je moet al treinen hebben om te trainen. En die moeten ook betaald worden, die trein.
Dat is dus de hamvraag. Hoe komen jullie aan geld om die zalen te huren? Want dat is het eigenlijk. Om die verplaatsingen te doen, om al de administratieve kosten en zo. Hoe raak je aan dat geld? Of misschien nog concreter, hoe raak je er soms moeilijk aan of niet aan?
Ja, het grootste deel is dus vrijwilligerswerk. Dus papier verzamelen, kranten verzamelen. Dus dat is het grootste deel waar wij het geld uithalen. Dan worden wij nog ietsje gesteund van Stad Brugge, van de gemeente Oostkamp, van de gemeente Beernum. Laveugelen, dat is iets voor de blinde en slechtziende, waar we ook iets krijgen. En ja, lijkt nu dat wij gesteund worden door het trembeltje, dat is... Daar ben ik geweldig dankbaar voor.
Misschien hebben luisteraars er weinig idee van hoeveel zo'n werkjaar van jullie atletiek ploeg zo kost. Kun je daar eens een cijfer op zetten ongeveer?
Het jaar 87 hebben wij een uitgave gehad van omtrent 115.000. Alles erin. Dus het vervoer, de trainingen, het verzorgen van de meting... materiaal ook dan bijgekochten. En dan werden we gesteund door de gemeente dat ik vernoemd heb. Misschien 50.000, 60.000. En de rest is allemaal vrijwilligerswerk. Dus, gezegd, de papier verzamelen en noem maar op, kaartverkoop.
Er zijn veel sportverenigingen van validen. En ik denk dan gewoon maar aan de wielertoeristen. En die rijden allemaal met van die gelijke truitjes. Die mensen hebben het blijkbaar niet moeilijk om aan sponsors te geraken, maar die komen dan ook echt uren in het weekend op de openbare weg. Ik heb verstaan dat jullie het moeilijker hebben om aan sponsors te geraken, want jullie komen niet zo vaak eigenlijk in de openbaarheid op tv of zo.
Nee. Ik heb ben daar wel op naar zoek om sponsoring, maar ik heb nog niks daartoe gekregen. Dat zou je wel graag hebben, dus, maar wij gaan ook naar het buitenland, dus met onze proef Noordzee naar Nederland. Nu naar Parijs, naar Duitsland. Dus, en de meeste, dus zijn enkele mensen dus ook die grotere reizen doen. Dus we zijn naar Rusland geweest, sommigen naar Rome. Dat is het ook wel, kunnen wij ook met die truitjes rondlopen bijvoorbeeld, dat is ook een reclame.
Dan, jullie zijn visueel gehandicapte sportmensen eigenlijk. Dat betekent dat jullie eigenlijk op jullie domein dan atleten van formaat kunnen zijn.
die de valide sportbeoefenaars ook naar de kroon kunnen steken in bepaalde disciplines. Toch heb je verteld, zo even aan ons, dat je toch nog heel wat discriminatie merkt in de sportwereld. Je moet je eigenlijk echt gaan opdringen en waarmaken. Dat wordt niet zomaar aanvaard, geloof ik. Hè?
Dus om bij de gewone validen deel te nemen, hier in België, is dat niet zo gemakkelijk. Wij mogen bijvoorbeeld meedoen aan meetings van Oostende of van Torhout. Maar dat weten we nog niet zeker als we daartoe komen dat we wel mogen deelnemen. Dat hangt af van de scheidsrechters die daar... Die moeten zeggen als we mogen deelnemen. Als er daar een tussenloopt die zegt, je hebt geen nummer, je bent geen lid van de val, dan kunnen wij gewoon terug naar huis keren en hebben wij niks gedaan. En wij die verplaatsing voor niks gedaan, ja, kunnen wij gewoon terug naar huis. Zonder dat we aan iets kunnen deelnemen. En wij weten ook nooit voordien welke scheidsrechter dat gaat zijn. De mensen van Oostende of Torhout weten dat ook nooit voordien. Dus dat is de moeilijkheid.
Er moet dus blijkbaar nog heel wat veranderen aan de mentaliteit ook in de sportwereld. Maar daar kunnen wij natuurlijk nu weinig aan verhelpen. Daar kan ook Paul Goemare weinig aan doen. Maar waar hij wel misschien iets kan aan doen, zij het misschien niet enorm, dat is aan jullie eerste grote nood. Dat is materieel, de financiële kant. Paul zit hier aan de andere kant, misschien ook één minuutje. Waar staan jullie en wanneer en wat is er bij jullie dan te verkrijgen, Paul? Ten voordele dan van die Vereniging voor Visueel Gehandicapten.
Ja, ik hoop in de eerste plaats dat er dus hier in de streek iemand gehoord heeft dat zij dus een sponsor kunnen gebruiken voor een treizers bijvoorbeeld. Dat is al een pak minder zorg voor ons bijvoorbeeld. Wij staan dus op zondag 19 juni aanstaande in Malham Centrum, de jaarlijkse braderie. Trempeltje neemt dus ook dit jaar terug deel aan die braderie. En dat is wel met de stand op de hoek van de Vakke Kerkweg en de Westeindestraat in Malham. Wat verkopen wij? We verkopen dus onder andere speelgoed, boeken en kledij en een bloemenkraam. En voor de kinderen hebben wij dan ook gezorgd voor een vispit.
Die bloemen zijn het gewoon de laatste tijd van veel water te krijgen. Overal waar jullie op een braderie komen, regent het pijpenstenen, Paul. Hebben jullie ook paraplu's te koop nu binnenkort? Op die braderij van het centrum.
Ik moet zeggen, wij moeten dat nog een keer overleggen als wij paraplu's meebrengen. Ik hoop dat wij geen paraplu's moeten meebrengen. Dat is misschien wel het beste.
En de opbrengst gaat dus naar die sportvereniging van visuele gehandicapten uit Brugge. We kunnen het misschien daarbij laten. Bedankt, Geren, voor deze korte toelichting en veel succes allebei.
Johan Verminnen wordt een beetje abrupt afgebroken, maar het is niet de eerste en wellicht ook niet de laatste maal dat je dat nummer hoort. Er blijft ons nog een dik kwartuur om te gaan praten over de organisatie Helping Hands International. Die mensen waren al een keertje bij onze gast enkele maanden terug, heel kort dan. En vandaag belichten wij een beetje nader hun actie hier te Maldegem en vooral ook de organisatie als dus. Helping Hands International met in onze studio de internationale voorzitter Roland de Bree en ook de nationale, dus de Belgische voorzitter Willy de Kuyper. Als ik zeg internationaal, dan behelst dat meteen dat wij buiten de grenzen van Vlaanderen, van België gaan. En we gaan meteen ook naar de Filipijnen, want het is een organisatie die zich inzet voor de minder bedeelden, vooral de gehandicapten aldaar. Roland, misschien kun jij eens toelichten voor wat staat die organisatie Helping Hands?
Helping Hands is een organisatie die zich specifiek bezighoudt met het levensonderhoud, de medische zorgen en scholenkosten van de verlaten gehandicapte Filipijnse kinderen enerzijds en anderzijds ook van jongvolwassen studenten. Het is te zeggen dat wij er proberen voor te zorgen hier in Europa dat die mensen, kinderen in die toch harde Filipijnen, als ik het zo mag uitdrukken, een kans krijgen in het leven. Want het is namelijk zo, in de Filipijnen is het leven voor de normale, valide Filipino, de valide mens, er is een hele krachttoer om te overleven. Nu, wat zou het dan niet zijn voor mensen met een fysiek en of mentaal handicap? Wij hebben dus aan de hand van een kennismaking die ik heb gemaakt in 1979 met een man uit Aarschot, die in 1975 de organisatie Helping Hands heeft opgericht, hebben wij dan besloten dat een beetje proberen uit te bouwen. En we zijn erin gelukt op toch een aantal jaren tijd die organisatie internationaal te maken.
Mm-hmm. Dat is meteen al een beetje een antwoord op een vraag die in mij opkwam. Het is niet zo vanzelfsprekend dat een Maldegemnaar nu direct aan het hoofd gaat staan van een internationale hulpverleningsorganisatie met als focus de Filipijnen. Hoe is dat eigenlijk een beetje in zijn werk gegaan, Roland?
Wel, Patrick, het is zo dat ik in de schoot van een andere organisatie leerde ik einde 79 een man kennen. De heer Pieter Berteloot uit Aarschot, van de geboorte in, uit de Roeselare. En die vertelde mij na een aantal maanden kennismaking wat hij deed voor een Vlaamse missiezuster, die missiezuster was in de Filipijnen. Een zekere zuster, Valeriana Baarts. In zijn jonge jeugdjaren, hij was 15, 16 jaar oud, woonde hij, zoals gezegd, in de Roeselare en hij werd daar opgenomen met een zeer zware ziekte. De zuster Valeriana Baarts was toen die tijd te werk gesteld in dat hospitaal in de Roeselare. Het was zo dat die jonge man werd in feite door de medische wereld opgegeven. En die zuster heeft hem twee jaar in dat hospitaal verzorgd, totdat hij werkelijk als genezen werd ontslagen. Nu is het zeer raar, want men zou zeggen toeval, maar ja, men kan zeggen ik geloof in toeval, ik geloof niet in toeval. Die twee levens lopen uiteraard uit elkaar. En dan, 18 jaar later, droomt Pieter Berteloot van die zuster. En hij zegt bij zichzelf en tot zijn vrouw, zegt hij, ik ga opzoeken waar die zuster is. Ik wil weten wat er van haar geworden is. En hij neemt contact met het moederklooster in Heverlee. De zuster is van ICM, dus beter bij ons gekend als de zusters van de jacht. En daar hoort hij dat zij juist in België is op verlof, 6-maandelijks verlof, vanuit de Filipijnen.
Ah, ja, zo.
En hij gaat erop zoeken en daar hoort hij van haar stichting, House with No Steps, Huis zonder Trappen, in de Filipijnen, die zij in de jaren 60 had opgericht. Ja. Natuurlijk was er toen, en jammer genoeg nu ook nog steeds, een groot gebrek aan financiële middelen. En hij heeft toen gezegd, kijk, ik ga proberen helpen. En zodoende is de organisatie Helpende Handen, Helping Hands, ontstaan.
En door hem dan te leren kennen, ben jij daar ook?
En door hem te leren kennen, einde 79, ik ben beroepsmilitair in Duitsland. Ik was zeer getroffen door hetgeen dat die man daar in feite deed. Alleen, want in het begin was dat zo. De zuster had toentertijd 100.000 frank nodig per jaar. Ja, voor de heer Berteloot, die bij zichzelf zei, geen probleem. Hè. Ik moet een paar mensen vinden die 1000 frank geven. 100 mensen die 1000 frank geven, de zaak is rond. Dat is natuurlijk zeer veel rapper gezegd als gedaan. En om dat opzet volledig zo uit te breiden, is er meer nodig, Patrick, dan gewoon familiebezoeken, vriendenbezoeken en zo verder. En de financiële tekorten hinder voor die kinderen zijn reuze groot.
Misschien kun jij dat nog een beetje concretiseren, want de Filipijnen is veraf. Het is een land dat ook niet zo direct in de actualiteit staat. Althans niet buiten de perikelen rond Marcos en zijn opvolgster. Maar je zou het niet zo direct bij de derde wereld gaan toe-eigenen.
Ja, en ik denk ook wel dat dat wel een beetje een verkeerd beeld is bij de meeste van onze mensen. Men moet het uiteraard, zoals het dikwijls zo is, gezien hebben, beleefd hebben. Nu, de Filipijnen, dat is ongeveer een archipel, dat is te zeggen van ongeveer 57 miljoen inwoners. Als men nu rekening houdt, Patrick en meneer, dat ongeveer 80% van de bevolking leeft aan de armoedegrens. Dat is sinds jaren zo, u hebt daar juist de naam genoemd. En wat ook de oorzaken zijn, dat laat ons in feite natuurlijk een beetje... Wij blijven daar een beetje afstandelijk van. Het is wel zo dat er reuze armoede is. En dat, mijns inziens, en dat in vele statistieken in de wereldorganisaties en zo, de Filipijnen toch mag aanzien worden als derde wereldland. 4% van de bevolking zijn tot op heden nog, tenzij een kleine verbetering is vast te stellen sinds de laatste 2 jaar met de politieke omwenteling, grootgrondbezitters. Men gaat daar nu iets aan doen. Wat is nu de grote oorzaak van, laten we zeggen, in ons werk gehandicapten? Namelijk dat er een zeer groot tekort is tot op heden van preventie, aan ziektes die bij ons in feite toch niet meer zo grote ziektes zijn, onder andere tuberculose, kinderverlamming, polio. Dus men mag niet vergeten dat 9% van de Filipijnse bevolking heeft een fysieke en of mentale handicap. Door velerlei oorzaken. Een van de grote oorzaken bijvoorbeeld is ook zo de reuze grote afstanden in dat land. Mm-hmm. Bij mijn laatste bezoek in februari heb ik een film opgenomen waar een van de leidende chirurgen van het Nationaal Orthopedisch Hospitaal van Manila verklaart, kijk, wat kunnen wij doen? Wij hebben één hospitaal, orthopedisch dan, voor de ganse bevolking en dat bevindt zich hier in Manila. Maar als er mensen zijn, kleine kinderen, jongelingen, volwassenen, die door een van deze ziektes in het zuiden in Mindanao getroffen worden, ja, dan is het ondoenbaar om die mensen te helpen. Er is geen enkele structuur, geen medische begeleiding, geen sociale voorziening. Dat is werkelijk catastrofaal in de Filipijnen.
Die organisatie Helping Hands heeft in de loop der jaren heel wat uitbreiding gekend. Het is eigenlijk ook voor een deel begonnen binnen jouw kazerne, geloof ik, hè?
Jazeker. Dus toen wij ik heb dus na mijn kennismaking met de heer Bertloot ongeveer een jaar, anderhalf jaar persoonlijk dan studie gedaan van enerzijds derde wereld, anderzijds dan specifiek Filipijnen en gehandicaptenbeleid. En ik vond dat wij met onze Belgische gemeenschap in Duitsland, die dan toch een aantal duizend families zijn, die daar wonen, dat wij ons steentje in feite ook konden bijdragen. En in het begin ben ik bij mijn korpscommandant gestapt en gevraagd of ik alleen in het garnizoen iets mocht organiseren om dat heel kleine steentje bij te dragen. Dat is uitgelopen op een reuze succes. Dus de Belgische bevolking al daar, de beroepsmilitairen en familie, waren daar zeer door getroffen. In zoverre dat wij enkele tijd later geprobeerd hebben dat uit te breiden over de ganse BSD, dus bij alle eenheden en alle families van de Belgische strijdkrachten in Duitsland. En dat bleef een succes tot op heden. Maar dan zijn er natuurlijk contacten gekomen door een voorzitter van een organisatie in Manila, die contacten had in Ierland, in Oostenrijk, in Spanje. En ik heb me dan aan de tafel gezet en die mensen aangeschreven. En zodoende is dat langzaam, maar zeker, gegroeid tot hetgeen dat wij nu zijn, dat we nu kunnen zeggen, wij krijgen in een aantal landen in Europa steun voor die mensen kinderachter, voor die kinderen en die onvolwassenen.
Misschien kunnen jullie ook eens zeggen wat Helping Hands al verwezenlijk geeft, over wat beschikken jullie nu al, kinder?
Helping Hands als dusdanig, dus hier in Europa, wij hebben er reeds kunnen voor zorgen, Patrick, dat vanaf het bestaan van Helping Hands, nu spreek ik wel internationaal, vanaf 1982, sindsdien zijn er 6 homes opgericht geworden, met steun van ons, ook nog van andere organisaties uiteraard, waarbij wij kleine kinderen en jongvolwassenen kunnen opnemen. Nu, de Belgische regering, als ook de Europese gemeenschap, heeft daar ook zeer mooi haar steentje bijgedragen. Onder andere het revalidatiecentrum is opgericht geweest, mede gefinancierd door die beide instellingen voor 75%. Ten tweede, de Belgische regering heeft ook in Cubao een hostel opgericht voor jongvolwassen studenten, dus middelbare onderwijs, universiteitsstudenten. Volledig heeft ze dat gefinancierd. Dus ik moet dat wel toch wel eens op nadrukken dat die mensen, dus de Belgische regering, als ook de Europese gemeenschap, daar zeer mooi werk heeft gedaan. Nu is het zo dat van de 25 homes die er op het ogenblik bestaan, terloops gezegd, voor 14 dagen, 3 weken is het 25ste opvangtehuisje opgericht geworden, moet ik zeggen dat er sinds het ontstaan 82 Helping Hands, dat wij ongeveer 400 kinderen hebben kunnen bijeenbrengen met sponsoring van Helping Hands daar en daar om die kinderen op te vangen. En wat is nu de bedoeling? Wel, kijk, eerst en vooral een rolstoel ter beschikking te stellen. Ze kunnen dus onmogelijk opgenomen worden zonder rolstoel. Dat is één. Ten tweede, levensonderhoud. Zeer belangrijk, uiteraard. Ten derde proberen wij, ofwel, in hun opgroeisproces, zien wij of ze bekwaam zijn om het studeren. Dan betalen wij hun studies. Zo niet, worden zij ingeschakeld in de beschutte werkplaatsen van het revalidatiecentrum, waar wij beschikken over 3 verschillende, enerzijds hout, metaal en naaien voor de meisjes, waar zij dan langs die weg een beroep aanleren aangepast aan hun handicap. Dat vergt een zekere periode, dat vergt een zeker proces, training. In feite, de doelstelling van de situatie is die gehandicapten die getraind zijn in de workshops of die gestudeerd hebben terug te plaatsen naar hun regio van herkomst om daar op hun beurt opzoekingen te verrichten naar mensen met een handicap, kinderen, jongvolwassenen enzovoort. Dat is in feite de... Dus door een vorm van zelfsupporting moeten zij ertoe komen enerzijds voor zichzelf te zorgen en anderzijds om hun mede-co-gehandicapten proberen te helpen. Dat is dus één kettingreactie.
En dat er met gehandicapte mensen ook heel wat kan gedaan worden, dat zij tot een echt mooi resultaat kunnen komen, hebben jullie ook bewezen hier te Maldegem met die tentoonstelling, waar er werkelijk toch prachtige dingen te bezichtigen en te kopen vielen.
Jazeker, dus ik vind het nog altijd de maand december 1987 voor mij een heel mooie maand. Waarom? Omdat ik dan de heer Willy de Kuiper leren kennen heb, die maanden later heeft aanvaard onze afgevaren te zijn voor België. We hebben in de bovenzaal van zijn restaurant dus kunnen een verkooptentoonstelling organiseren. En wat is dat nu? Wel, een aantal van die homes zijn jongvolwassenen en volwassenen opgenomen die zeer vaardig zijn in het sculpteren van houtsoorten. Dat komt meestal uit stammen uit de Bergprovincie. Hè. En die mensen die snijden houtsierwerken. Ten tweede zijn er ook in het revalidatiecentrum en een tweetal homes van kinderen en jongvolwassenen, waar kleine handwerkers worden verwaardigd, zoals popjes enzovoort, speelgoed. Dat brengen wij naar Europa. En wij proberen hier dat op verkooptentoonstellingen te verkopen. Dus die verkooptentoonstellingen zonder de nevenacties naar abdijen, naar kloosters en zo verder, dat wij proberen toch geld los te krijgen. Die verkooptentoonstellingen vormen uiteraard een zeer groot deel van hetgeen dat wij, en zo hebben wij er één kunnen doen, bij de heer De Kuiper. En ik moet hier zeggen, dat was een reuze succes.
Ja, jullie hebben waarschijnlijk ook wel met het probleem te maken als je ergens een initiatief gaat aankondigen, gaat inplanten, zoals hier nu te Maldegem. Want voordien, denk ik, wisten niet zoveel Maldegemenaren eigenlijk van het bestaan van jullie organisatie af. Jullie zijn hier in Maldegem toegekomen. Is het niet moeilijk om op te boksen, wel, het is misschien verkeerd gekozen dat woord, maar er zijn al veel acties de laatste jaren voor minder bedeelden. Je hebt UNICEF, Broederlijk Delen, Damjaan-acties, onlangs nog een actie voor Burkina Faso. De Filipijnen komen daar nu bij. Hoe gaat dat? Wat ondervind je hier van de bevolking? Springen zij toch op de wagen? Krijgen jullie aandacht?
In ieder geval, de Filipijnse tentoonstelling in het restaurant Edelwijs heeft bewezen dat de Maldegemse bevolking en omgeving zeer goed heeft gereageerd op onze oproep, op onze affichage van die Filipijnse tentoonstelling. Wat u nu juist komt te zeggen, Patrick, dat is wel zeer juist. Er zijn reeds veel organisaties voor verschillende projecten enzovoort.
Hartverwarmend dat het bestaat, maar
absoluut,
proberen zijn, die moeten delen van...
Het moet zijn, hè. Persoonlijk vind ik het moet zijn, er is veel ellende in de wereld. Maar nu, het is zo dat waar het zich ook situeert, of hoe het zich ook situeert, ik denk dat de mens moet blijven begaan zijn met een open hart ten overstaan van mensen die het veel minder goed hebben als wij zelf, waar die zich ook bevinden, wat zij ook doen voor een of andere organisatie. Ik denk dat het hoofddoel is en blijft medemensen helpen, waar ze zich ook bevinden en langs welke weg ook. Maar wij zijn uiteraard zeer dankbaar aan de Maldegemse bevolking en omgeving dat ze ons zo hebben gesteund tijdens die tentoonstelling in restaurant Edelwijs.
Roland de Bree, dat jij begaan bent met die problematiek, dat, en misschien word ik nu een beetje persoonlijk, dat heb je ook bewezen door een gehandicapte Filipijnse te adopteren. Kun je of wil je daar iets over krijgen?
Zeker. Eerst en vooral, adopteren is uiteraard niet het juiste woord, want het meisje is 30 jaar. En de wet zegt dat men dan vanaf 21 niet meer kan geadopteerd worden, maar wel opgenomen, legaal opgenomen. Nu, tijdens mijn eerste bezoek in 1982... heb ik dat meisje leren kennen. En ik moet zeggen dat na die eerste kennismaking was er onmiddellijk ik kan dat moeilijk onder woorden brengen hoor, Patrick, een zeer speciale band tussen mij en haar. En wij begonnen ook bij mijn terugkomst naar elkaar brieven te schrijven, ook mijn echtgenoten, mijn twee zonen, die waren zo'n beetje Ziet u, ik kan dat zeer moeilijk onder woorden brengen. En het is zo dat het meisje is afgestudeerd psychologe. Ik zou er wel aan toevoegen dat dat een van onze eerste patiënten is die het heeft gebracht op een einde universitaire studies in Manila. Wij hebben dan dat meisje 2 jaar later een keer een maand bij ons in Duitsland uitgenodigd. En dat was zeer hartverwarmend. Dat was ergens ik zeg zeer moeilijk om er woorden te brengen, maar dat was onmiddellijk papa en mama en zo verder en zo voort. En het jaar erop is nog een keer voor een maand geweest en toen hebben wij ons een keer samengezet en gezegd, kijk, wij zouden graag de meisje bij ons zijn. Dat was alsof het ons eigen kind geworden was. Hè. En toen zijn de contacten verder gelegd geworden en in 1985 is dat meisje dan overgekomen naar Duitsland. Zij fungeert nu als onze internationale secretaresse, dus zij heeft wel een zware handicap. Ze heeft geen onderarmen en ook geen onderbenen, maar door die vorm van zelfsupporting is zij totaal afhankelijk. En de heer De Kuiper kan er zeker getuigen wat zij allemaal kan.
En misschien, het is nagenoeg 12 uur, de laatste minuten voor Willy. Willy, jij bent hier vooral nu in Maldegem daarmee bezig ook. Je kunt misschien kort iets vertellen over volgende week, want dat is dan eigenlijk de apotheose van heel de actie hier, die nu doorgegaan is.
Ja, inderdaad. Dus als Maldegemnaar, voor dus ons steentje bij te dragen tot de organisatie Helping Hands, hadden we dus gedacht, ter gelegenheid van de braderie hier in Maldegem, volgend weekend, toch een kleine verkoopstentoonstelling te houden buiten. Hopelijk hebben we dus goed weer. Kleine stukjes gemaakt door de gehandicapte kinderen zelf uit de Filipijnen. Zeer goedkoop en zeer fijn. Handwerk, beeldhouwwerkjes enzovoort enzovoort. Hopelijk krijgen we dus de steun van de Maldegemse bevolking. En ook als apotheose van onze actie hebben we dus de maandagavond dan de trekking van onze reuze tombola georganiseerd. Ook ten voordele van Helping Hands. Maandagavond dus om 20 uur in restaurant Edelwijs hebben we dan de trekking van de tombola met als hoofdprijs het 50.000 frank.
En er zijn nog loten beschikbaar, hè?
Er zijn dus momenteel nog een 100-tal loten beschikbaar, die dus zullen aangeprijsd worden, ook ter gelegenheid van de braderie, met een klein standje dus ook buiten vooraan het restaurant Edelwijs.
Oké, we gaan het daarbij moeten laten. Willy De Kuiper en Roland De Bree, nog veel succes met jullie organisatie. Bedankt voor jullie komst.
Mensen die ons willen contacteren met suggesties, opmerkingen, voorstellen voor programma's, misschien voor volgend seizoen al, die kunnen ons bereiken op 2 adressen. Allebei in Maldegem, voor Jan Wierdenlaan 17 te Maldegem en voor mij is dat Westeindestraat 157.
Bedankt voor het luisteren, bedankt aan Christ voor zijn technische bijstand en tot volgende week.